Gemeente, vooraf deze mededelingen. U zult het allemaal intussen wel weten dat in deze afgelopen week broeder Jacob Jongejan is overleden in de leeftijd van 102 jaar. En dat gisteren zijn begrafenis heeft plaatsgehad. Dan is er de eerste afkondiging van het huwelijk van Patrick Soetewij en Nelly van de Vrie. Volgende week zondag zal er in beide diensten een preek worden gelezen. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. En volgende week is er ook één collecte en die zal dan bestemd zijn voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 103e psalm en daarvan het 8e en het 9e vers. Psalm 103, vers 8 en vers 9. Gemeente, wij gaan u luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 7e hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 17. Lucas 7, de verzen 11 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we uit de 146e psalm het 7e vers. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort van de stad genaakte, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan, de dragers nu stonden stil. En hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrezen beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in het gehele Judea en in al het omliggende land.
Thank you.
Gemeente, vandaag komt het woord van de Heere tot ons uit het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Vanmorgen de verzen 11 tot en met 13 en vanavond, zo de Heere wil, de rest van deze geschiedenis van de jongeling te na in die door de Heere Jezus is opgewekt. Laten wij samen bidden. En dan willen wij voorbeden doen voor de zieken, onze broeder Kees van de Boom, zuster Den Hollander, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland ligt. En dan is daar ook het dochtertje van de familie Aresman Jelier uit Stad aan het Haringvliet. En uiteraard willen we ook aan de achtergebleven familie van onze overleden broeder Jongejan gedenken. En in de afgelopen week woensdag is overleden de vader, respectievelijk de schoonvader van Wim en Anite Soeteman van der Zalm uit Melissant. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij willen vanmorgen eerst weer uw heilig aangezicht zoeken. En dat mag wel met dankzegging zijn, want wij zijn nog hier. Ons leven is nog gespaard gebleven en wij mogen vandaag deze dag beleven en op deze dag ook weer dat grote voorrecht genieten dat we onder de verkondiging van uw woord mogen komen. U spaarde ons natuurlijk leven en u spreekt van het nieuwe, het eeuwige leven. En dat staat vandaag toch wel weer in duidelijk contrast. Zojuist zijn ons twee mededelingen gedaan omtrent de activiteit van de dood. Uit onze eigen gemeente is het oudste lid van de gemeente in de afgelopen weken weggenomen. En gisteren is zijn lichaam ter aarde besteld. En u hebt hem een heel lang leven gegeven, waarin ook hele bijzondere zegeningen zijn deel werden, want tot op die hoge leeftijd toe was hij goed van verstand en geheugen en was het altijd weer mogelijk voor zeker ook de kinderen en de kleinkinderen om met hem in gesprek te zijn. En dat is ook maar niet vanzelfsprekend, heren, want er zijn er al zoveel die op veel jongere leeftijd, wat wij noemen, beginnen te dementeren en met wie het contact spaarzaam wordt en misschien ook wel helemaal wegvalt. En in het licht daarvan is het wel een bijzondere gunst geweest, heren, dat u hem zoveel jaren, zoveel gezonde jaren hebt gegeven. Maar het is ook voor hem voorbij. En ook zijn plaats is leeg. En ook van hem geldt dat het leven is als het gras en de heerlijkheid van de mensen als een bloem in het gras. Het gras dat verdort en de bloem die afvalt. En zo ervaren ook de nabestaanden het, heren. En wij bidden van u dat ze van u hun kracht mogen ontvangen. Laten ze die dan ook bij u mogen zoeken. En laten ze met al dat verdriet wat er in hun leven kwam en met het gemis dat ze moeten gaan beleven bij uw schuilplaats zoeken. En geef dat zij in deze weg ook maar mogen ervaren dat het Israëls God is die krachten geeft. We danken u dat gisteren met de begrafenis ook alles in goede orde mocht verlopen en dat daar ook uw woord mocht worden gesproken. Heilig dat aan de harten van alle die erbij waren, heren. En laten wij de les leren die er voor ons allemaal uit te leren valt. Want dit was dan wel een man van hoge leeftijd, maar er is geen enkele garantie dat verder iemand van ons die leeftijd zou bereiken. Het is ook een zeldzaamheid. We kunnen op veel jongere leeftijd worden weggeroepen en het woord van u vanmorgen verkondigt ons dat het ook op jonge leeftijd kan gebeuren. Een jongeling werd uitgedragen om begraven te worden. Hij was eigenlijk nog maar aan de drempel van het leven. En de rest volgde voor hem niet meer. Heren, laten we beseffen dat we stervelingen zijn. En dat de dood komt. En dat dat ook de roepstem is die tot ons allen uitgaat. En dan hadden we ook nog de mededeling dat een gezin in de gemeente ook in rouw gedompeld is omdat daar een vader, een schone grootvader, door de dood werd weggenomen. En ook zij hebben uw ondersteuning nodig, heren. Geef dat aan Wim en Anita en aan de andere familieleden. En laten zij het ervaren ook in deze dagen, dat ze bij u een toevlucht mogen zoeken. En dat gij een helper in de nood wilt zijn en dat gij ook de bron van troost en kracht wilt wezen. Zeker als dat moeilijke werk moet plaatsvinden van afscheid nemen en iemand wegbrengen. Heere, laat uw gunst daarin mogen worden ervaren. En geef zo dat deze roepstemmen niet te vergeefs hebben geklonken, maar dat ze nog wat mogen nalaten en uitwerken in ons aller leven. Zeker als we nog nooit ernst gemaakt hebben met de kortstondigheid van het leven en de noodzaak om behouden te worden en geborgen te zijn en een borg te hebben. Heere, wilt u werken krachtig en heerlijk en laat de verkondiging van uw woord op deze dag dan ook vruchten mogen dragen. Laat het niet te vergeefs zijn, Heere, als uw woord vandaag nog mag worden verkondigd. Maar kom erin mee en werk erdoor, opdat het nog waarlijk tot zegen mag zijn in het midden der gemeente. Bekerende degene die onbekeerd zijn, maar ook troostgevend en moedgevend aan degene die u mochten leren kennen. Heere, richt de gebogenen van hart op en vertroost de verslagenen van geest. En wilt gij uw werk, uw genadewerk nog in ons midden verheerlijken. Wij bidden u ook voor zieken. Wij denken aan dat jongste kind van familie Arendsman in Stad aan het Haringvliet dat naar het ziekenhuis moest worden gebracht, heren. Laten de middelen die gebruikt worden onder uw zegen ook een goede uitwerking hebben. En geef dat de zorgen die er zijn mogen worden weggenomen en dat dit kind gespaard mag blijven en herstel mag ontvangen. En laat het ook maar een zaak van gebed zijn voor de ouders en voor de familie, maar ook in het midden der gemeente. Het leven is broos, het wordt bedreigd aan alle kanten. Heren, we kunnen het zo ook kwijtraken. Maar als u het verhoedt en als u ons onder uw bescherming neemt, dan kunnen er dreigende gevaren zijn, maar ze worden afgewend. Wilt u dat in dit geval ook doen? Wij bidden u ook voor zuster Den Hollander, eveneens in het ziekenhuis in Dirksland. Er mag een lichte vooruitgang wezen, maar ze blijft op haar hoge leeftijd zo afhankelijk van u en van uw gedurige zorg. Heere, laat haar ervaren dat u van haar af weet en geeft u haar het herstel wat ze begeert. Denk aan haar, denk aan haar man in de Samaritaan en wilt ze beide voor uw rekening nemen. Heere, en dan dragen we ook dit keer weer onze broeder van der Boom aan u op. U weet de situatie, u kent het volmaakt, heren. Wij kijken nog maar tegen de buitenkant aan en dan ligt de dokter af en toe een tip van de sluier op. Maar die kan het ook niet allemaal voorzien en voorzeggen. Maar u weet zijn situatie, u weet ook zijn weg, u weet ook zijn toekomst. Ach heren, u hebt hem tot nog toe niet vergeten. Er waren momenten dat hij ook ervaren mocht dat u van hem afwist. En dat u hem met uw woord nog wilde sterken en ondersteunen. Geef dat hij van u zijn vertrouwen mag hebben. En dat hij ervaren mag dat u een toevlucht zijt en blijft. En dat hij bij u altijd terecht kan. En dat u nooit tot een arme zondaar met nood en ellende tot u vluchtende zegt, zoek mij te vergeefs. U zegt in uw woord dat u het zelfs tot het huis van Jacob nog nooit gezegd heeft. Heren, en dat mag moed geven, want we zijn niet veel meer dan het huis van Jacob. En we zijn zeker niet beter dan het huis van Jacob. En als we zo in onze afhankelijkheid en in onze onwaardigheid tot u mogen vluchten, heren, wie weet, dan zult en kunt gij nog grote en heerlijke wonderen doen aan het lichaam en aan de ziel. Schenk hem uw rijke gunst. En mogen we zo onze noden u voorleggen. U bidden om de komst van uw rijk en de verheerlijking van uw naam in ons leven. En niet alleen maar hier, maar allerwege waar uw woord vandaag mag worden uitgedragen. Heere, kom er genadig in mee. En werk door uw onwederstandelijke kracht. Opdat vandaag uw naam verheerlijkt mag worden. Opdat er nog zondaren mogen worden getrokken. En mogen worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. En dat zo uw rijk mag komen en het rijk van de boze mag worden verstoord. Ja, Heere, laat het de duivel niet toe om uw werk te verbreken. En laat die grote tegenstander ervaren dat gij machtiger zijt dan hij. En dat gij verijdelen kunt wat hij van plan is. Hoor ons, genadige en barmhartige God, in de vergeving van al onze zonden. Ja, Heere, ze zijn er en ze waren er ook in de afgelopen week. En we hebben de schuld vermeerderd. We moeten het u eerlijk bekennen. En dat maakt ons inderdaad onwaardig. Maar zie ons niet aan in onszelf. Vergeef wat wij misdeden. En gedenk ons om Jezus wil. Amen. Wij zullen samen zingen uit de 77ste psalm, het 6e en het 8e vers. Zou God zijn genade vergeten en heilig zijn, o God, uw wegen. 6 en 8 van 77. afgelopen week hebben wij dus als gemeente ook weer kennis gemaakt met de onverbiddelijke dood. Hij mocht dan op een hoge leeftijd zijn gekomen en dat houdt natuurlijk ook in dat hij betrekkelijk eenzaam is geworden en dat velen, eigenlijk allemaal van zijn leeftijd al hem vooruit waren gegaan en weggevallen waren en dat hij ook wat dat betreft voor velen in de gemeente eigenlijk niet meer erg bekend is geweest, kwam ook al jaren niet meer in de kerk, maar niettemin de dood heeft een einde aan zijn leven gemaakt en dat herinnert ons er weer aan, gemeente, dat we stervelingen zijn. En niet alleen laat het leven, laat de praktijk van alle dag ons dat zien. Rijdt u maar over de Molenlaan in Sommelsdijk en je passeert het kerkhof. Rijdt u maar over de Rottenburg in Middelhannis en je passeert het kerkhof. En je kunt het op die manier ook iedere keer weer tot je laten komen, de boodschap memento mori, gedenkt te sterven. Maar het woord van God herinnert er ons ook aan. Er zijn heel wat van die gebeurtenissen in de Bijbel die we eigenlijk kunnen samenvatten onder dat woordje dat in Genesis 5 zo vaak voorkomt. En hij stierf. En hij stierf. En dat was ook het geval met die jonge man in Nain. Die enige zoon van een vrouw die toch ook al eerder op het kerkhof was geweest. Om haar man daar te brengen. Een weduwe. En daar vertelt onze tekst ons van. Van die rouwstoet die uit Nain spoort uitgegaan is om naar het kerkhof even buiten Nain te gaan. Om daar het lichaam van die voor ons onbekende, van naam onbekende jonge man te gaan begraven. En die geschiedenis vertelt ons dan tegelijkertijd ook van een andere stoet. Die niet uit Nain, maar naar Nain onderweg was. En het middelpunt van die stoet is niet de dood, maar het leven. De levensvorst. Degene die een keer zeggen zal, ik ben de opstanding en het leven. En bij de poort van Nain komen deze twee stoeten elkaar tegen. De begrafenisstoet met in het midden de baar waarop die jongeling ligt, levenloos. En de stoet waarvan de Heer Jezus het middelpunt is. Zijn discipelen en zo lezen wij een grote schare. Jezus heeft pas nog een groot wonder gedaan in Capernaum, de slaaf van die Romeinse hoofdman die op het punt van sterven was, heel ernstig ziek was, voor wiens leven gevreesd werd, heeft hij van de dood teruggehaald, van de rand van het graf weer teruggebracht in het leven. En daarmee heeft hij aan de wens van die soldaat, van die officier voldaan. En de Heer Jezus heeft zelf nog getuigenis gegeven dat zo'n groot geloof als dat uit de woorden van die hoofdman blijkt, hij in Israël nog nooit eerder gevonden heeft. Ook een beschamende les voor de discipelen geweest, nietwaar? Dat de Heer moet zeggen, die hoofdman gaat jullie ook voor. Die heeft nog een sterker, een groter geloof. Die gelooft dat één woord van mij alleen al genoeg is. En dat ik niet eens hoef te komen en dat ik niet eens verder wat hoef te doen. Eén woord van mij is genoeg. Leren jullie die les nu ook eens, mijn discipelen. In plaats van allerlei tegenwerpingen te maken en aan dat woord van mij niet genoeg te hebben. Leer dat nou eens van deze hoofdman. Wel nu, de Heer Jezus heeft dat indrukwekkende wonder gedaan en diep in gedachten zijn ongetwijfeld de discipelen en vele anderen de volgende dag met Jezus verder gereisd. Er zullen er ook geweest zijn die enkel nieuwsgierig waren, die het prachtig vonden om die dingen mee te maken in de nabijheid van Jezus. Stel eens voor, een hele ernstige zieke genezen. En wat zullen ze nu verder misschien nog meemaken? Welke grote andere tekenen zal Jezus nog in hun nabijheid en voor hun ogen doen? En zo volgen ze uit nieuwsgierigheid. Maar er zijn er onder die scharen die Jezus volgt ook heel wat geweest. Zeker in de discipelenkring, die met heilbegeerte de heiland volgden en die begeerden onderwezen te worden in de heilgeheimen van zijn koninkrijk. En als het gaat om die andere stoet die Jezus daar gaat ontmoeten, wel, de feiten spreken voor zich. Een verdrietige aangelegenheid natuurlijk om iemand te moeten gaan begraven. Het is eigenlijk altijd een verdrietig en daarom ook vaak moeizaam en zwaar werk. Je kunt het natuurlijk gedachteloos meemaken, een begrafenis. Je kunt er zuiver plichtmatig bij aanwezig zijn. Met het gevoel, ja, ik kon hier eigenlijk niet wegblijven, maar het zegt mij eigenlijk zo weinig. En je kunt, terwijl je achter de baar loopt, ook nog met hele andere gedachten bezig zijn. Je kunt de meest plezierige dingen bij jezelf oproepen en laten oproepen. Zodat je, terwijl je tussen de grafzerken doorloopt, je nog helemaal niet realiseert waar je bent en waar je heen gaat en wat je toekomst is. Maar als je het zo niet meemaakt en je laat de dingen indruk op je maken, en je laat het duidelijk voor je geest verschijnen wat dat is, tussen de grafzerken doorlopen en bij een geopende grafkuil staan en het lichaam van de dode in de grafkuil zien neerdalen, als het je werkelijk een keer aanspreekt, dan sta je toch ook voor de werkelijkheid. Daar gaan we nou allemaal naartoe. We gaan allemaal naar ons eeuwig huis. Naar die donkere grafkuil. Waar die zal zijn, weten we niet. En wanneer die klaar ligt, weten we al even min. Maar het gaat gebeuren. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Eigenlijk altijd een verdrietige aangelegenheid als je een geliefde moet wegbrengen. Zelfs al is het iemand die zo hoge leeftijd heeft bereikt. Altijd is het te vroeg als de dood komt. Maar dit keer is het wel heel bijzonder triest. Een jonge man, hoe oud zou die geweest zijn? Nog geen 20, schat ik. De dood komt kennelijk ook tot jonge mensen. Voordat hij zelfs maar tot de volle kracht en de volle openbaring van het leven gekomen is, is dit leven al afgesneden. Is dan niemand veilig voor de dood? Kennelijk niet. En het wordt nog ingrijpender als je bedenkt dat dat het enige kind van deze vrouw was. Meer had ze niet. Meer had ze er niet. En de rouw over een eerstgeborene en dan ook nog eens een keer de rouw over een enig geborene was in Israël spreekwoordelijk groot. Als er nog anderen geweest zouden zijn in dat gezin, dan zouden ze nog wat steun bij elkaar hebben kunnen zoeken. Misschien niet kunnen vinden, maar wel kunnen zoeken. En dan konden ze nog een beetje getroost wezen met gedeelde smart is halve smart, om het met een spreekwoord te zeggen. Maar als hij alleen was en nu ook wegvalt, wat heeft ze dan nog over? En dan ook nog dat aspect, dat het niet eens de eerste keer in haar leven is dat ze naar het kerkhof moest. Een jaar of wat geleden, laten we maar zeggen, was ze er al eerder geweest. En toen werd het lichaam van haar man daar gebracht. En die oude wond, gaat vandaag natuurlijk weer helemaal open. Als die al een beetje geheeld was, dan is het nu weer helemaal blootgelegd. De pijn en het verdriet dat daardoor ontstaan is. En toen haar man overleden was, moest ze alleen deze enige jongen opvoeden en grootbrengen. En nu hij haar een beetje tot steun had kunnen worden, en nu hij haar leven had wat kunnen vergemakkelijken, door zelf ook misschien wat geld binnen te kunnen brengen, zodat zij niet overal alleen voor stond, nu wordt hij van haar zijde weggenomen. En dat heeft vragen opgeroepen bij al het verdriet dat er toch al was. Nu heeft ze niks meer. En nu zal ze steeds herinnerd worden aan twee leegplaatsen in haar huisje. Twee lege stoelen. En nu is het helemaal stil geworden. Stil geworden in haar huis. Ziet u haar lopen voor de baar uit, samen met andere vrouwen, de buurvrouwen, misschien een paar zusters van haar of een paar bekenden. Zo was het de gewoonte. Vrouwen gingen voor de baar uit. En achter haar kwam dan de baar, gedragen door een paar buren of vrienden. En daarachter de andere rouwenden. Het zijn er nogal wat, een grote schare. Klaagvrouwen ertussen, zoals ook toen de gewoonte was, die hun klaagliederen zongen of neurieden op de wijs van bepaalde liederen die gefloten werden op fluiten, eentonig. Maar die moeder zal het allemaal wel niet gehoord hebben. Haar hoofd was zo vervuld met allerlei daggedachten en met allerlei dof verdriet. En haar hart zal wel zo vervuld zijn geweest met grote en bittere smart. En er zullen wel zoveel vragen in haar ziel geweest zijn dat ze voor allerlei dingen die in haar omgeving plaatsvonden eigenlijk geen aandacht had. Kan ze eigenlijk deze zware gang wel maken? Is het niet te zwaar voor haar? Zal ze straks nog bezwijmen. Het kost haar zoveel. En ze leeft en ze gaat, ze loopt als in een droom. Misschien ondersteund door een paar anderen naast haar. En de dagen die voorbij gegaan zijn waren ook al zo moeilijk. En de hoop afgewisseld door vrees. En nu tenslotte niet meer, geen enkele hoop meer. Alleen maar ruwe pijn. Haar jongen is er niet meer. En als ze nou verder moet, hoe moet ze dan verder? Ik denk dat er heel veel aan haar voorbij gegaan is. En dat ze heel veel ondersteunende en bemoedigende woorden die gesproken zijn door mensen die kwamen condoleren, maar amper gehoord heeft. En dat ze deze dag, deze begrafenisdag, eigenlijk ook maar als in een droom beleefd. En dan is daar die ontmoeting. De mensen met Jezus in hun midden en de mensen met de doden in hun midden ontmoeten elkaar bij de poort van Nain. Toevallig dat ze nou net elkaar tegenkomen op dat moment. Niet een kwartier eerder komt Jezus daaraan. En ook niet een kwartier later komt Jezus daaraan. Nee, precies op dit moment. Dat is ook toevallig. Zo zouden we geneigd zijn om te denken. En zo wordt er ook vaak gedacht. Maar stel u gerust, want het is geen toeval. Dit is bestuurd. Hier is Gods plan in uitvoering. Het tijdstip, dit tijdstip, dit exacte tijdstip, zoveel minuten na zoveel uur, door God bepaald. Jezus mocht daar niet een kwartier eerder komen. En zeker niet een kwartier later, als die stoet uit Nain al op de begraafplaats zou zijn geweest. Ze moeten elkaar ontmoeten. De koning van het leven en de koning der verschrikking, de dood. Door Gods voorzienigheid worden ook de tijdstippen bepaald. Mijn tijden, zei David, zijn in uw hand. En dat geldt zeker van elke seconde in Jezus' leven. Mijn tijden zijn in uw hand. En zo moest het nou gaan. En op dat ogenblik komt Jezus daaraan. God maakt immers alle dingen schoon op zijn tijd. Je ziet het lang niet altijd. Maar als je er eens oog voor hebt. En als je het eens zien mag. Dit gebeurt door de beschikking van de Heere. Wat kan het dan al een wonder van aanbidding worden? Maar hoe zal het nou gaan als ze elkaar ontmoeten? Naar Joods gebruik moest de Heer Jezus zich met zijn gezelschap aansluiten achter de rouwdragenden. Dat vereiste het protocol, dat vereiste de goede gewoonte. Als je getuige bent van een begrafenisstoet, dan ga je achter de begrafenisstoet aan. Dan ga je mee naar het kerkhof. Om op die manier ook een stukje barmhartigheid te betuigen. En dan loop je niet te wauwelen en te praten als je naar het graf gaat en maar allerlei verhalen tegen elkaar te vertellen. Dan ga je in stilte. Dan loop je zwijgend. En dan toon je zo dat je nog ook weet van medelijden en bewogenheid. In die tijd was er nog respect voor de majesteit van de dood. Zal Jezus dat ook doen? Zich met zijn gezelschap aansluiten bij de stoet die naar het kerkhof gaat? Zal hij de zijnen een wenk geven en zeggen, laten we ons aansluiten en meegaan? Nee. Dat doet de Heere Jezus niet. Tegen de gangbare gewoonte gaat hij niet achter de baar aan. Want hij is niet gekomen om alleen maar op deze manier zijn mededogen te betuigen en meeleven te bewijzen met de rouwenden. Integendeel, hij voelt natuurlijk heel goed aan wat er omgaat in het hart van deze weduwe. De apostel die de Hebreeënbrief heeft geschreven, heeft het terecht kunnen schrijven dat Jezus behoorlijk medelijden kan hebben met al de zwakheden, omdat hij ook in alle dingen verzocht is geweest. En gemeente, zijn ziel is veel teerder geweest dan die van ons. Er was geen eelt op zijn ziel gekomen. Geen stuk verharding. Zijn ziel voelde alles heel perfect. Ook van wat er in zijn omgeving aan verdriet en aan leed en aan lijden is geweest. Dus het is niet een stukje onverschilligheid als hij niet achter de baar aangaat. Maar hij weet dat zijn taak vandaag een andere is. Hij is de vorst des levens. Hij kan straks van zichzelf zeggen, ik ben de opstanding en het leven. En het werk dat hij nu te doen heeft, dat zijn vader hem opgedragen heeft. En u weet toch wel dat de Heer Jezus dat een keer gezegd heeft. Dat hij niets kan doen tenzij hij het zijn vader ziet doen. Hij heeft een wenk uit de hemel gekregen. Hij heeft precies geweten dat de ontmoeting nu op dit moment, op exact dit moment, met die rouwstoet voor hem zou betekenen een opdracht van zijn vader om de naam van zijn God te verheerlijken en te bewijzen dat hij als de levende gekomen is om de dood te verslinden tot overwinning. Hij gaat het evangelie verkondigen. En dat zal hij dit keer doen. Door het verrichten van een wonderteken. Ten aanschouwen van al die mensen. Wat een geweldige gelegenheid voor Jezus om te midden van die twee stoeten die in elkaar smelten, te bewijzen dat hij waarachtig de Zoon van God is. En het wonder is ook nog groter als je bedenkt dat hij het dit keer zelfs ongevraagd gaat doen. Bij andere gelegenheden, denkt u maar aan het eerste gedeelte van Lucas 7, als het over die Romeinse hoofdman en zijn zieke slaaf gaat, dan wordt Jezus eerst gevraagd. Dan stuurt die hoofdman een aantal mensen naar Jezus met de boodschap, mijn knecht enzovoort. Een verzoek, een dringend verzoek. En is het bijna niet altijd zo dat de mensen er Jezus om vragen? Dat ze met hun ziekte of met hun zieke naar Jezus komen en stilzwijgend of met woorden hem bidden, Heere, help ons. En de Heere wil er ook om gebeden zijn, vergeet dat niet. Blijft ook de aangewezen weg om met onze zonden en ellende ons tot hem ter genezing te wenden. En het is een geoorloofde weg om met al de pijn en met al de zorg en met al de ziekte die je kan aangrijpen de weg naar de troon der genade te gaan. En het is ook de normale manier waarop de Heere handelt. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Maar de Heere is zo genadig en zo vol van goedertierenheid dat hij bij tijden zelfs gaat helpen als er niemand om gevraagd heeft. Dit keer zijn de tranen van die weduwe genoeg. Kan dat dan? Ja, want Jezus wordt niet door onze gebeden bewogen. De Heere Jezus wordt niet door onze ellende bewogen om barmhartig te zijn. De Heere wordt niet bewogen door de nood die een mens heeft. Maar hij is in zichzelf bewogen. Dat is het grote geheim. Hij is in zichzelf bewogen. En dat is het geheim achter de ganse zaligheid. Als hij nu gaat helpen, hier bij de poort van Nain, dan is dat om dezelfde reden als waarom hij in de wereld gekomen is. En hij kwam niet in de wereld, gemeente, omdat de mensen hem zo hartelijk gebeden hadden om te komen. Hij kwam niet in de wereld, hij werd niet neergelegd bij zijn geboorte in de kribben van Bethlehem, omdat er altijd mensen waren geweest die vurig gesmeekt hadden, kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Hij is gekomen vanuit het welbehagen Gods. Hij is gekomen vanuit de verkiezende liefde Gods. Hij is gekomen omdat God in zichzelf bewogen is. Zoals God dat ook bewees in het paradijs toen Adam en Eva hem de rug toegekeerd hadden. Toen gingen zij niet naar de Heere om te zeggen, Heere, verschrikkelijk wat we gedaan hebben. O, is er nog een mogelijkheid om behouden te worden? Heere, we beseffen het nu wat we gedaan hebben en wat we gezondigd hebben en hoe we u vertorend hebben en hoe we uw oneer aangedaan hebben. Het hoort u Adam helemaal niet zeggen. Het hoort u Eva helemaal niet beleiden. En toch komt God. Toch kwam God. En wat deed God? O ja, hen op hun zonde wijzen, want die moeten ze gaan herkennen en ontdekken. En wat deed God nog meer? Hij beloofde zijn zoon. Had hij daar dan reden toe? Niet in die mensen, maar in zichzelf. In wie hij is. In zijn barmhartigheid. In zijn innerlijke ontferming. En omdat God zo is, gemeente, en om geen enkele andere reden, omdat God zo is, daarom is Jezus Christus arm geworden, daar hij rijk was. Innerlijke ontferming. En dat woord vind je in de geschiedenis. Jezus haar ziende werd innerlijk met ontferming bewogen. Jezus haar ziende, ziet u wel dat een mens niet voor de ogen van de Heere Jezus verborgen is? Ziet u wel dat de dichter terecht mag zeggen, ik ben met mijn zuchten en mijn zorgen voor u niet verborgen? Ziet u wel dat de Heer het opmerkt als een mens in de benauwdheid tot hem roept? En zelfs als die alleen maar in de benauwdheid zucht en klaagt en geen weg weet om te gaan? Jezus haar ziende. Ik zou zeggen, dat is natuurlijk eigenlijk al evangelie. Dat Jezus een mens ziet. Een mens zoals die is, een mens zoals die het beleeft, een mens zoals die angsten en pijnen heeft. Jezus haar ziende. Ja, en hij ziet haar zoals ze daar gebogen gaat. Hij ziet haar zoals ze voor zich uitstaart en eigenlijk niks ziet. Met die ogen die gevuld zijn met tranen. Hij ziet haar ook van binnen in haar hart. Wat gebroken is. Dat verslagen is. Hij ziet haar met haar zielsellende. En als hij haar ziet, dan voelt hij het weer. Datgene wat hem in de wereld deed komen. Dan is daar weer de beleving van wat de Bijbel noemt. En wat eigenlijk niet onder woorden te brengen is. Wat je na kan spreken. En waar je alleen maar eigenlijk in aanbidding op kunt letten. Dan voelt hij weer die innerlijke ontferming. Dat hij van binnen er helemaal door ontsteld is. Je leest het nogal eens een keer in het evangelie. Als hij de scharen ziet die geen herder hebben. Innerlijke ontferming beweegt hem dan. Als hij bij het graf van Lazarus staat. Innerlijke ontferming beweegt hem dan hier ook. Als hij die vrouw ziet, die weduwe. Dat kleine figuurtje dat gebogen voor de baar loopt. Helemaal in rouwkleding gehuld. Jezus neemt deel in haar lijden. Hij is er ook door van streek. Hij voelt de verschrikking van de dood. Het raakt hem ook. Je kunt dat wel eens hebben, nietwaar? En dan is het nog maar in vergelijking met wat Jezus ervan gevoeld heeft, heel zwak. Maar je kunt dat wel eens hebben, dat als je een ander ziet lijden, er bij jou van binnen als het ware ook iets knapt. En dat je geen woorden meer weet te zeggen. En dat je je tranen ook niet kunt bedwingen. Zoiets is ook die innerlijke ontferming. Maar dan staan we tegelijkertijd zo machteloos. En dat maakt het nog zwaarder. Maar zo heeft hij het en dan nog veel volmaakter gepeild. In al hun benauwdheid. En dat is ook echt al hun benauwdheid. Was hij mede benauwd. En zo kan hij ook, ik citeerde het al uit Hebreeën, behoorlijk medelijden hebben met onze zwakheden en met haar zwakheden. Omdat hij in alle dingen verzocht is geweest. En daar staan andere mensen die mee willen leven en mee willen lijden. En die er deel in willen nemen en die niet door onverschilligheid voortleven, maar die echt nog een hart hebben waarin ook wel eens een beetje plaats voor een ander is. En een beetje meeleven met een ander is. En gelukkig is dat er hier en daar nog. Zeker ook, je mag het wel een wonder achten in deze tijd, die verhard en vol is van individualisme, waarbij mensen alleen maar aan zichzelf denken. Maar als andere mensen dan al iets van medelijden en medeleven hebben, dan voel je het eigenlijk wel. Je hebt de grens bereikt. Je kunt een hand geven. Je kunt een hand op iemands schouder leggen. Je kunt iemand ook nog eventjes omarmen. Maar wat ze ook gedaan hebben met deze vrouw. Haar jongen bleef wel dood. Haar jongen vertoonde geen enkel teken van leven meer. En dat is nou bij Jezus zo anders. En dat zal hij gaan bewijzen. Zij heeft hem waarschijnlijk niet eens opgemerkt. Maar hij heeft haar wel gezien. En toen ging hij tot haar spreken. Een paar woorden maar. Ween niet. Begrijpt u wel dat ze daar liep te huilen? Anders hoeft hij het niet te zeggen. Begrijpt u het wel dat de tranen over haar wangen rolden? En dat die uiting gaven aan de verslagenheid en de verscheurdheid aan de binnenkant? Geen wonder. Maar hij zegt, het hoeft niet meer. Droog je tranen maar, vrouw. Maar kan hij dat dan zeggen? Is dat dan niet wreed? Je zegt toch niet tegen een rouwdragende, joh, je moet er helemaal niet over in zitten. Je zegt toch niet tegen een rouwdragende, je hoeft geen verdriet te hebben. Droog je tranen maar. Ja, als wij dat zeggen, is dat wreed. Maar hij zegt het. En dat maakt alles anders. Het komt uit zijn mond. Zijn woorden zijn het. Ween niet. En hij gaat ook onmiddellijk bewijzen waarom hij dat kan zeggen. En waarom er geen reden meer is voor haar en voor haar tranen. En waarom hij de woorden waar gaat maken. En ze zal het er als waren ook. Maar gemeente, dat is het tweede deel van de geschiedenis. En daar zullen we, zo God wil, in de tweede kerkdienst vandaag bij stilstaan. En u begrijpt het, we zullen nu vandaag, vanmorgen in de resterende tijd nog een paar lessen uit deze geschiedenis proberen te trekken. En dan heeft de eerste natuurlijk te maken, en dat kunt u zelf ook wel aanvoelen, met het diep ingrijpende van de dood. Het is toch wel heel erg gebeten dat we sterven moeten. En dat we de strijd moeten opgeven. En dat alles wat we in het werk gesteld hebben om de dood uit te stellen en voor ons uit te schuiven, uiteindelijk toch uit onze handen valt. En dat we het hoofd moeten buigen en een keer sterven gaan. Dat is voor degene die het treft heel erg ingrijpend. En dat is ook voor de omgeving, voor de nabestaanden heel ingrijpend. Het ene sterfgeval is het andere niet, dat weet ik ook. Maar hier is er wel een sterfgeval dat heel erg diep insnijdt. Kijk nog eens even naar die moeder. En vergeet dat beeld niet. En zie haar, gebukt, gebogen, met een hart vol smart. Het onherroepelijke van de dood heeft haar getroffen. En er zijn mensen genoeg bij haar. En ze menen het allemaal goed. En ze hebben allemaal op hun beurt medeleven betoond. En ze doen het bij de dag van de begrafenis ook nog. En misschien zullen er ook nog wel een aantal zijn die het morgen en overmorgen nog willen doen. En als zij in haar verdriet niet eens kans ziet om haar eigen potje te koken, dan zal de buurvrouw het misschien voor haar doen. Alhoewel ze misschien niet eens trek heeft in eten. Maar met al de belangstellingen en met al het meeleven was er niemand die haar terug kon geven wat de dood van haar genomen had. Velen uit ons midden hebben ook het erge van de dood ervaren. Niet in eigen leven, ik bedoel niet wat hun eigen persoonlijk leven betreft, maar in hun naaste omgeving. En ze hebben ook bij een graf gestaan. En ze zijn ook met de rouwstoet naar het graf gegaan. En ze hebben ook geweend. En de tranen zijn misschien nog niet eens droog. En ze kunnen zo ook weer opnieuw opgeroepen worden als er een nieuw sterfgeval plaatsvindt. Velen zijn ook geconfronteerd met de lege plaatsen. En velen hebben het op die manier ook moeten meemaken dat het waar is wat de Heer in zijn woord zegt. Het is de mensen gezet. Ja, gezet. Eenmaal te sterven. De bezoldiging van de zonde is de dood. En misschien hebt u toen ook beseft de relatie tussen de dood en de zonde. En hebt u toen ook ingevoeld en ingeleefd wat vaak zo makkelijk gezegd wordt, maar wat zo'n stopwoordje geworden is. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Maar het is nog waar ook. Waren er geen zonden, dan was er ook geen dood. Dan had de dood geen werk. Want de dood is geen lot. De dood is loon. En als we de dood krijgen, dan krijgen we wat we verdiend hebben en waar we ons voor ingespannen hebben en waar we voor aan het werk zijn geweest. En niemand verandert er wat aan. En dat maakt ons leven ten diepste zo ellendig. Dat we gezondigd hebben en door de zonde God kwijt zijn geraakt. En dan kunnen we niet anders meer dan sterven. Hebben we ons van de levensbron losgemaakt, dan is er geen perspectief meer. En dat komt nou ons allemaal ten deel te vallen. Houdt u daar wel eens rekening mee? En laat ik nou ook eens dat speciaal aan jullie jonge mensen mogen vragen. Want het gaat hier om een leeftijdgenoot. Het gaat hier om een jongen die nog aan het begin van het leven staat. Die er misschien ook helemaal nooit aan gedacht heeft dat hij sterven zou, zo jong. Die ondanks wat hij allemaal in zijn leven gemist had, de hand en de leiding en de woorden van zijn vader, toch nog perspectieven had in het leven en toch nog allerlei dromen droomde en allerlei verwachtingen had en plannen maakte en hij zou dit en hij zou dat. Maar er komt een streep door te staan. Jullie denken er ook niet aan, nietwaar, dat je binnenkort sterven zou kunnen sterven. Maar het zou toch wel kunnen, of niet? Het gebeurt toch ook wel, dat weet je toch ook, soms door een ongeluk. Soms door een ziekte. En als het dan gebeurt. Zeg eens, als het dan gebeurt. Wat dan? Hoe is het dan met je? Eenmaal sterven en dan God ontmoeten. Kun je dat? Kun je dat? Zijn je zonden vergeven? Heb je een zaligmaker gevonden? Anders kan je niet sterven. En als je dan toch moet sterven, dan zal de Heer tegen je zeggen, wat heb je nou met de prediking gedaan die je gehoord hebt? Wat heb je nou met mijn woord gedaan? En dan kun jij niet meer dan je hoofd buigen. En dan zwijg je. Want je kunt als je wat zou gaan zeggen, alleen maar tegen de Heere zeggen, Heer, ik heb er geen acht op geslagen. En ik heb het niet geloofd. En als God aan je vraagt, en wat heb je nou met mijn zoon, met de Heere Jezus gedaan? Want die is jou toch ook gepredikt? Als de zaligmaker. Die heb je toch ook horen noemen als de enige weg des behouds. En als je dan antwoord zou moeten geven, dan zou je alleen maar kunnen zeggen, Heere, ik heb geen acht op hem geslagen en hij is mij eigenlijk altijd onverschillig geweest. En dan? Vul het dan zelf maar in. Kun je sterven? Als het zou gebeuren. En daarin na in hebben ze het allemaal meegemaakt. Ook de vrienden en de andere jongens van diezelfde leeftijd, waar hij mee op school gezeten heeft en waar hij misschien net een baantje mee heeft gehad en waar hij wel eens zijn spel mee gespeeld heeft. Ze hebben het allemaal ondervonden. Joh, weet je, die en die van die weduwvrouw, en ze noemden zijn naam, hij is dood. Wat een smart komt er door de dood. En wat zijn er mensen die die smart ook dagelijks gevoelen. Dan heeft het leven zijn glans echt wel voor een poosje verloren. En misschien voor altijd. Hoe moet je dan verder? Dan troost de wereld ook niks meer. En waar je dan je lol en je plezier in gezocht hebt, dat laat je gewoon ook los. Het ontzaglijke van sterven. Maar dat is niet het enige wat we hier in dit woord van God vanmorgen tegenkomen. Daar is ook het aanbiddelijke van de manier waarop de Heer de dingen bestuurt. Het aanbiddelijke van de manier waarop de Heer de dingen bestuurt. Er gebeurt niks bij geval. Ook niet, en ik zei dat zo pas al, dat die stoet met Jezus in het midden op dat moment bij de poort van Nazareth, van Nain aankomt, en dat op datzelfde moment die stoet met die doden in hun midden de poort van Nain uitgaat. Niets toevallig, maar alles door God beschikt en bestuurd. Het ligt allemaal in handen van de Heere. En hij past de dingen in elkaar. Nou ziet een mens dat niet altijd. Integendeel, je ziet het vaker niet dan wel. En je ziet vaker, en dat beeld is wel eens meer gebruikt, niet waar, en ik zal het maar weer eens een keer herhalen. Je ziet vaker de achterkant van het borduurwerk, waar de draden allemaal door elkaar heen lopen en waar je er helemaal geen wijs uit kunt worden. En waar je alleen maar vragen overhoudt, heeft God zijn genade vergeten? En zal hij nooit meer van ontferming weten? Dat is de werkelijkheid zoals wij die zien. Maar als God je ogen er eens een keer voor opent, gemeente, dat hij de dingen allemaal zo bestuurt en beschikt dat er iets goeds uit voortkomt, dan kun je tot grote verwondering in aanbidding de Heere gaan grootmaken. Voor de leiding, voor de wegen, voor de wijze van zijn voorzienig bestel. En dan kan het geloof er ook eens een keer steun aan hebben. Kijk nou eens naar die gebeurtenis hier. En zie dat nou eens in het licht van: dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschied. En dan bedoel ik nog niet eens dat die jongen weer levend wordt, maar dat die stoeten elkaar op dat moment ontmoeten. Dat is al van Gods alvermogen. Dat is al een wonder en dient al een wonder in onze ogen te zijn. Dat is al een stukje van heilig zijn, o God, uw wegen. En daar kan het geloof steun aan hebben. Moet je die vrouw eens achteraf. Nou ga ik even vooruit in de geschiedenis. Ik sla over wat er nou daar verder daar bij die poort van Nain gebeurde. Maar nou zijn ze weer samen in dat huisje. En nou praten ze samen, moeder en zoon, over die gebeurtenissen. En die jongen zal er misschien zo erg nog niet in gehad hebben. Maar die moeder heeft er tegen hem gezegd: joh, dat was toch wel zo'n wonder dat de Jezus daar toen net kwam. Dat God dat nou zo beschikte. Dat wonder van de timing. Van de tijdstippen die God bepaalt. En ze hebben het toen tegen elkaar kunnen zeggen. En ze hebben het allebei David na kunnen zeggen. Zie je wel, onze tijden zijn in Gods hand. Als er eens licht overvalt, soms van die onschuldige gebeurtenissen waar je helemaal niet op gerekend hebt, van die dingen, die ontmoetingen waar je helemaal niet op ingesteld was, die toevalligheden, hou op over dat woord toevalligheden, maar die beschikkingen van de Heere, Waardoor er soms in één keer iets heel anders ging gebeuren, waardoor er een wending in je levensweg kwam. God heeft het recht om aangebeden te worden, ook vanwege de wijsheid die hij in zijn voorzienigheid openbaart. Ik zei het al, je kan er ook strijd mee hebben. Je kan er ook mee vastlopen. Die voorbeelden hebben we in de schrift ook. En dat is dan als we er zonder geloofslicht op kijken. En als we er alleen maar met onze natuurlijke blik op zien. Maar als licht van de hemel valt over Gods eigen werken, dan kan het niet anders. Dan kun je in je leven punten aanwijzen waarvan je zeggen moet, alle dingen leken wel tegen. Maar het is heel anders dan wat ik gedacht had. Neem nou Jacob eens. De geschiedenissen zoals we die van Jacob beschreven vinden. Hij zegt het zelf. Ze zijn allemaal weg. Jozef is weg. Simeon is gevangen in Egypte. En nou willen jullie Benjamin ook nog meenemen? Al deze dingen zijn tegen mij. Had hij gelijk? Zijn zonen konden hem alleen maar gelijk geven. Tuurlijk, alle dingen zijn tegen en wie het ook ziet. Ja, die oudste jongen van Rachel, die is al lang weg. Die is verscheurd door een wild dier. En Simeon zit nou gevangen in de cel bij die harde heerser in Egypte. En die heeft geëist dat Benjamin ook nog mee moet komen. En als Benjamin dan ook eens wat overkomt, dan bent hij ook kwijt. Iedereen is, daar, is het met Jacob eens als hij zegt, al deze dingen zijn tegen mij. En toen heeft hij zich toch laten bewegen om een keer mee te gaan. Eerst om Benjamin toch maar mee te geven. Maar dan komen later zijn zonen terug en de boodschap Jozef leeft nog. En dan gaan de stukjes van de puzzel op hun plek vallen. Jozef is er niet. Ja, Jozef is er wel. Simeon is er niet. Ja, Simeon is er wel. Benjamin meenemen. Het was nog de weg tot de ontknoping van Gods wegen. Van het raadsel. Heilig zijn, o God, uw wegen, Heere. Wat hebt u het allemaal mooi en schoon en rijk en heerlijk gemaakt op uw tijd. En als dat nou ook eens een keer het geval is met de geestelijke welstand van je ziel. Dat je daar ook een keer van mee moest maken en uit moest roepen. Al deze dingen zijn tegen mij en ik weet niet meer hoe het moet, Heere. En ga ik voorwaarts, ik zie u niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk u niet. En dan hoeft er zomaar één woord van de Heere open te vallen. En dan hoeft er zomaar iemand die je helemaal toevallig zeg ik weer, ontmoet waar je niet op gerekend had, één opmerking tegen je te maken. En de dingen vertonen zich in één keer in een heel ander licht. Het is maar of er licht van de hemel opvalt. Maar heus, God vergist zich niet. God gaat geen kromme wegen. Verdenk de Heere er niet van. Hier heb je een bewijs hoe hij alle dingen in het leven van de zijnen doet medewerken ten goede. Als je dan maar bij de zijnen mag horen, dan zullen ook de dingen die tegen zijn achteraf nog blijken in je voordeel te zijn geweest. Die ziekte, enkel voordeel. Die teleurstelling, enkel voordeel. Alle dingen werken mede ten goede. En dan het laatste, en dan kom ik toch nog maar even bij die woorden terecht die ik eigenlijk niet eens verklaren en omschrijven kan, maar die de Bijbel hier ook weer gebruikt. De innerlijke ontferming. Jezus in zichzelf bewogen. En vanuit dat ontfermende hart van God kwam Jezus. En in hem is de Vader herkenbaar, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. In Jezus zie je dat ook, dat ontfermende hart. In Jezus zie je dat ook, dat hij uitgaat. hier naar een treurende en een rouwdragende. Maar dat evangelie vertaal vertelt ons verder dat dat hart van Jezus uitgaat naar schapen die geen herder hebben. Naar mensen verloren in schuld. Naar mensen die geen God in hun leven meer terug kunnen vinden. Hoewel ze hem van harte gaan begeren. Dat zijn hart uitgaat naar mensen die gebukt gaan. Onder het leed dat ze zichzelf op de hals gehaald hebben. En die treuren en wenen vanwege hun zonden. En die durven hopen op genade. Dat zijn hart uitgaat naar mensen die als een schaap in het rond gedwaald hebben. Omdat ze onbedachte herder hebben verloren. En die nu niet alleen niet meer kunnen doen dan roepen en schreeuwen: Heere, ontferm u mijner. Hij kan soms lang op zich laten wachten. Het kan wel eens wezen alsof de Heere vergeet barmhartig te zijn. Maar dat is weer een stukje van die kortzichtigheid aan onze kant. Maar zijn hart gaat naar zulke mensen uit. En daarom staat er ook in de schrift geschreven: eer ze roepen zal ik antwoorden. Kijk maar hier naar die vrouw. Ze had niet eens geroepen. En God gaf toch al het antwoord. En soms mag een bedroefde van hart daar iets van ondervinden. Soms mag een ongetrooste dat rijk beleven. En vooral als ons hart naar God schrijdt. Zo even toeft. Verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Waarom kan ik dat zeggen? Omdat zijn hart naar zulke mensen uitgaat. In al hun verlorenheid en in al hun ellende. En wie zijn dat vanmorgen in ons midden? Heeft hij ze gezien? Gezien alleen al. En als hij ze ziet, dan laat hij het niet bij zien. Maar dan komt hij. Amen. We zingen uit de 145ste psalm, het 6e vers.
Thank you.
barmhartige God. Wij zoeken nogmaals uw aangezicht en we danken u voor uw woord dat ons vertelt van die wonderlijke ontmoeting die door de hemel bestuurd is. Tussen de dood en het leven, tussen de koning der verschrikking en de vorst des levens. Dat alleen al is evangelie, Heere. En als er dan ook nog geschreven staat dat de Heere Jezus met innerlijke ontferming bewogen werd over haar toen hij haar zag, dan is dat ook evangelie. En als er dan verder nog gesproken wordt over zijn wonderwerken, dan is dat niet minder evangelie. O God, wij bidden van u, doe ons het evangelie verstaan. En doe ons in de werkelijkheid, onze werkelijkheid. En dat is de werkelijkheid van vergankelijkheid. De werkelijkheid van sterfelijkheid. De werkelijkheid van straks zijn we er niet meer. Doe ons te midden van die werkelijkheid die ook gevolg van de zonde, van de verschrikkelijke zonde is. Doe ons te midden van die werkelijkheid, dat evangelie, geloven. We bidden u voor allen die bedroefd zijn vanwege de dood en die de gevolgen van het verlies ervaren. Heere, geef de weg tot u te betreden. En te ervaren dat langs die weg ook ontvangen mag worden. Alles wat wij van mensen niet kunnen ontvangen en van onszelf niet hebben. En dat we zo, ook in rouw en droefenis, ons oog op u de Heere mogen vestigen. Heere, denk aan hen die aangevochten worden als ze over hun eigen sterven denken. Als er indrukken zijn van dood en eeuwigheid. En als de vraag reëel is, mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En die zo worstelen aan de troon der genade, laat het licht van uw genade over hun leven vallen. Heere, laat het ook niet toevallig zijn als zij een woord horen waarin sprake is van uw innerlijke ontferming. Als er een boodschap gebracht wordt waarin de weg tot u gewezen wordt, waarin verkondigd wordt dat gij groot van goedertierenheid zijt, laat het licht van de hemel erover vallen en laat het geloof ontsteken. Om zo ook te zien, Heere, dat u in uw voorzienige leiding de dingen schoonmaakt op uw tijd. En wilt gij ons leren om te sterven voordat we sterven moeten, opdat we leven zullen als we echt sterven gaan. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 39, het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.